Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u er allemaal bent. Ik zie ook een paar gezichten die ik lang niet gezien heb. Zuster Willy Walbers, maar ik hoorde dat je de verleden week ook al was. Fijn dat je er bent en nou, zuster Henny Smeegen, heel fijn dat je er bent. Gaat weer wat beter met Geert? Nee, hè? Nee. Nou, groet hem namens onze gemeente. Ja. Iedereen van harte welkom dus. Natuurlijk een bijzonder woord van welkom aan onze broeder Peter Hoekstra. Fijn dat je er bent, Peter. Ik loop nog even het mededelingenblad met u door. Daar staat op dat dominee Timothy Alkema volgende week zondag zou voorgaan. Maar daarvoor in de plaats gaat Klaas Remmets voor. Het gaat niet zo goed met de dochter van Timothy vandaar. Dan hebben we de herverkiezing van onze broeder Gert Winkelman gehad. We hebben 25 stembriefjes terug ontvangen en ze waren allemaal voor. Dus Gert die mag nog 3 jaar doorgaan en daar zijn we allemaal heel blij mee. De familie Bos die zou verleden week de bloemen krijgen, maar die liggen allebei zo'n beetje ziek op bed. Ik hoop dat ze nu wat beter zijn, maar die waren ook erg grieperig. Dan gaan de bloemen deze week naar broeder Henk Kip. Ik zie hem niet. Hij zou wel komen. Henk heeft een ongelukje gehad. Die is over de kop gegaan met de scootmobiel. Had ook een lichte hersenschudding. Maar hij zegt, ik ben er zondag wel, maar toch niet. Maar daarom krijgt hij de bloemen deze week. Ik wijs u alvast even op de diensten van de stille week. En we willen met Pasen weer, net als verleden jaar, voor degene die dat graag wil, na de dienst, na de koffie, een paaslunch organiseren. Alleen daar moet u zich wel even voor opgeven. En de brief die daarvoor, die ligt op de balie bij de keuken. Dat waren de mededelingen. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen, lieve mensen. Ik heb nog mooie herinneringen aan de paasdienst van vorig jaar. Toen kregen we allemaal een gouden steen. Weet u dat nog? Hij ligt nog steeds bij mij op het bureau. Ja. Dus het is goed om terug te denken en ook te weten van het staat ook ergens voor. En dat is ook het mooie. Als je daar zit en je kijkt naar het kruis hier achter mij, dan weet je dat staat ergens voor. En als je dan kijkt naar de kaarsen die branden, want we zitten natuurlijk in de lijdenstijd, dan weet je ook, die staat ergens voor. En zo zijn we hier ook samengekomen en we weten ook, we staan ergens voor. Zullen we eerst een moment hebben van stil gebed? Amen. Zou u indien mogelijk willen gaan staan? Wij spreken uit dat we afhankelijk zijn van onze Heere God. Dat het niet ligt aan onze eigen inzet, onze bekwaamheid, aan ons gestudeerd hebben of niet. Of we oud zijn of we jong zijn. Maar we zijn hier bij elkaar omdat we toevertrouwen aan onze God. En onze woorden, onze gebeden, onze liederen gaan op naar Hem. En we bidden ook dat Hij ze weer terug zal zenden, vol van zijn zegen. En daarom gebruiken we die oude woorden waarin staat dat onze hulp komt van de Heer die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. En die door het offer van Jezus Christus ons allen genade geeft en daardoor ook vrede. En dan zeggen we ook halleluja. Amen. Laten we lied zingen, lied 212. Een prachtig paaslied, Christus onze Heer verrees.
Christus, onze Heer, verrees.
zal u niet ontgaan zijn. En we zitten er middenin, maar dit is de lijdenstijd. De tijd van 7 zondagen. 7 kaarsen branden. 7 zondagen waarin wij ons voorbereiden op het feest van Pasen. 7 zondagen, zoals dat ook in de hele protestantse kerk gevierd wordt. 7 als het getal van de heiligheid. Het is ook de tijd van 40 dagen, lijdenstijd. Het heet lijdenstijd, omdat we ook stilstaan bij het lijden van Christus. Maar we staan ook stil bij zijn opstanding. En daarom is misschien het woord lijden ook niet altijd het meest mooie woord. Maar goed, het is de naam die we gekregen hebben. 40 dagen, dat is 4 keer 10. In de Hebreeuwse getallensymboliek is dat het getal van de voorbereiding, maar wel van iets wat compleet is. 4 heeft te maken met de 4 windstreken, waarmee eigenlijk iets compleets wordt aangegeven. Maar het getal 10 heeft ook te maken met dat iets afgemaakt wordt. En doordat het ook met die 4 windstreken, het getal 4, verbonden is, wordt ook verteld, het is iets wat ook te maken heeft met de hele wereld. En zo zitten we hier ook bij elkaar in een klein stukje van die wereld. Gods huis, wat hier aanwezig is, maar ook waarmee we verbonden zijn met veel kerken op andere plaatsen in dit land en hier buiten. En dat we mogen weten, het gaat om Christus. Het volgende lied wat we willen zingen heeft in het Engels een hele bekende naam. Amazing Grace. Wij heten het hier Genade Gods verrassend goed. Het is geschreven door een kapitein van een slavenschip. En die kapitein die had de meest vreselijke lading aan boord. Maar het ging om geld en het ging om ik. En op een bepaald moment kwam hij tot inkeer. En toen besefte hij, wat ben ik toch eigenlijk voor een ongelooflijk slecht mens. Want ik heb mensen van het leven beroofd. Ik heb ze van de vrijheid beroofd. Ik heb ze beroofd van hun menselijke waardigheid. En ik ging alleen maar voor mezelf. Maar hij besefte hoe klein en hoe slecht ik ook ben geweest. Gods genade is veel en veel groter. En als God mij vergeeft, mag ik weten dat ik vergeven ben. En dat heeft hij gedaan doordat Jezus gestorven is aan het kruis. De straf voor deze slavenschipkapitein op zich genomen heeft, maar ook voor ieder van ons. Genade Gods, verrassend goed.
Oh.
Laten we straks ook danken voor de weg van Jezus Christus, voor zijn zijn hier op aarde, voor de tekenen die hij verrichtte, voor zijn weg naar het kruis, zijn lijden en sterven en zijn opstanding uit de dood. Laten we straks ook danken voor deze tijd die we nu in het kerkelijk jaar ook mogen genieten, waarin we ook Christus op deze weg volgen. Laat het voor ons zijn een tijd van concentratie, maar ook vooral een tijd van nieuwe toewijding. Een tijd die ons verbindt aan Christus, zodat onze liefde tot hem weer opvlamt. Laat het ook een tijd zijn die ons te midden van de wereld zet, zodat onze oren beter luisteren naar wat een ander echt nodig heeft. Zodat onze handen het goede doen, dat onze woorden mensen bemoedigen, dat onze voeten goede wegen gaan, tot eer van God en tot zegen voor de mensen die God op onze weg brengt. Laten we bidden en danken. Dank u, Vader, voor het moment dat we hier ook zijn. Omgeven door elkaar, maar ook omgeven door u met uw engelen. Want u houdt van ons en u wilt hier in ons midden zijn. Omgeven door het kruis wat vertelt van uw Zoon die stierf voor onze kwade dingen. Omgeven door de kaarsen die de weg wijzen van het licht dat schijnt in een donkere tijd. Het licht dat ook vooruit wijst naar de toekomst. Een tijd die nog komen gaat en waarin het beste voor ons is bewaard. We danken u dat we omgeven zijn door een kerkgebouw wat open is. Waarbij iedereen mag weten wat zich hier ook voltrekt, wat zich hier afspeelt. Dat we het met grote letters op de gevel kunnen zetten zonder angst te hebben dat iemand ons komt wegvoeren. Of dat we wat voor kwade dingen ook mee zullen maken. We danken u, Heere God, dat we omringd zijn. Ook omringd door herinneringen, door al de dingen die hier in dit gebouw mochten plaatsvinden, waarbij het ook ging om u. Dingen waar we verdrietig over zijn, maar ook de grote blijdschap die we hebben en dat we vooral ook elkaar hebben. We danken u zo ook, Heere God, dat u ons samengeroepen hebt om te luisteren naar u. Maar ook om de gelegenheid te hebben om heel speciaal afstand even te nemen van het alledaagse en hier bij elkaar ons te richten op u. Door het lezen van de Bijbel, door het luisteren van uw woorden daaromtrent, door het zingen wat we mogen doen, maar ook de gebeden zoals nu die we tot u mogen opzenden. We danken u voor dit samen zijn. En we bidden ook dat mensen die op een andere manier met ons verbonden zijn, ook dat samen zijn zullen beleven, alsof ze erbij zijn. Maar bovenal in die wetenschap dat waar wij ook zijn, dat u ons nabij bent en naast ons staat. Amen. Het volgende lied dat we gaan zingen, dat gaat ook over het thema van deze ochtend en dat is de toekomst. Een heel spannend thema, kan ik u vertellen. Het lied wat we zingen, dat gaat ook over de toekomst. Lied 306, eens als de bazuinen klinken. En ook in het voorspel is ook de gelegenheid voor de collecte. willen ook een stuk over de toekomst lezen. Een gedeelte wat al geweest is, maar ook wat nog komen gaat uit het boek Jesaja. En dan lezen wij Jesaja 11, vers 1 tot 10. Jesaja 11, vers 1 tot 10. En ik zei al, een gedeelte is al vervuld, maar dit is nou zo'n tekstgedeelte, zo'n profetie, waar twee vervullingen op zijn. Eén die al geweest is en één die ook nog gaat komen. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de geesel van zijn mond en met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. En dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, want de kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaïe als een vaandel voor de volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. U kent heel misschien wel dat oude mopje van een kindje die op school zegt: als ik later groot ben, dan word ik straaljagerpiloot. En het meisje wat naast hem zit, die zegt: nou, als ik later groot ben, dan word ik moeder en juf. En dan die scholier op de middelbare school, die zegt van: nou, als ik de middelbare school maar één keer klaar heb, dan ga ik studeren aan de universiteit. En als die op de universiteit is, zegt hij: nou, maar later, als ik afgestudeerd ben, dan ga ik werken voor een mooi groot bedrijf en veel verdienen en een mooie carrière maken. En een ander zegt van: nou, als ik klaar ben, dan ga ik voor mezelf beginnen. En dan sticht ik een heel groot bedrijf. En als ik dan genoeg verdiend heb en ik heb mijn schulden afbetaald, dan begin ik een mooi gezinnetje met twee kindjes, een jongetje en een meisje. En dan heb je nog een 50-plusser die zegt: nou, als ik later met pensioen ben, dan ga ik een reis maken door Europa en misschien wel erbuiten, als ik straks met pensioen ben. En dan zegt iemand op hoge leeftijd: als ik jong was, dan had ik het wel geweten. Maar nu ziet mijn toekomst er anders uit. Ja. Toekomst, daar zijn we dan wel mee bezig, hè? Toekomst is iets wat ons wel bezighoudt. We willen eigenlijk best wel heel graag weten van: wat gaat daar nou gebeuren? En dat is niet nieuw. Al Johannes de Heer, dan spreken we over de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, die vond dat er in de kerken veel te weinig gesproken werd over de eindtijd. Hij zegt van: de Bijbel staat vol met profetieën daarover. Er staan prachtige profetieën, bijvoorbeeld Jesaja 11, wat we gelezen hebben, over dat de leeuw naast een rund kan en dat ze samen stro eten. Ja, er staan veel meer profetieën in het Oude Testament. En ook in het Nieuwe Testament. En hij had zoiets van, nou, de kerken van tegenwoordig zijn veel te veel bezig met het hier en met het nu. En met bekering en met een goed leven. Maar er is veel meer. En langzamerhand ontwikkelde zich ook een beweging. En dat was de Maranatha-beweging. De Jezus komt weer terug-beweging. En die bestaat nu nog. En misschien hebben mensen van uw tijd het wel meegemaakt. Tentcampagnes van het Morgenrood. Waar het ging over de toekomst. Misschien heb u wel een abonnement gehad op het Zoeklicht. Het bestaat nog steeds. Tekenen van de tijden. Waarbij aan de hand van actuele gebeurtenissen de vinger wordt gelegd op iets wat in de toekomst zou kunnen gebeuren. En sommige mensen zijn daar ook heel erg actief nog mee bezig. Tegenwoordig zijn er nog steeds in diverse kerken Maranatha-diensten. Jezus komt weer terug. Ja, en laten we wel zijn, er zijn ook wel belangrijke dingen gebeurd. Ik vind zelf 1948 altijd nog een heel bijzonder jaartal, omdat toen ook de staat Israël gesticht is. Waarmee ook de profetie die God zei, ik zal mijn kinderen weer uit de volken vergaderen en rondom mij bijeenbrengen, is waar gebeurd. En toen David Ben-Gurion ook uitsprak, we stichten een nieuwe staat voor het Joodse volk en het zal de naam Israël dragen. Worstelend met God en overwonnen. Dat zal gebeuren. Hey, en misschien heb u nog voor uw Netflix, op uw Netflix die gebeurtenissen. Ik kan ze nog voor me zien. Zwart-wit op de televisie, 1967. Moshe Dayan. U weet misschien wel die Israëlische generaal met dat lapje voor het oog. Die daar stond voor de klaagmuur. De tempel en het tempelgebied kwam weer bij Israël. Dat was de vervulling van een Bijbelse belofte. Ja, er gebeurt wel heel veel in de toekomst, maar heel veel is ook ontzettend lastig te duiden. Luther, die de Bijbel ook becommentarieerd heeft, liet veel van die profetieën maar een beetje links liggen en zei ja, zegt hij. Ik vind het zo ingewikkeld. Ik denk, zei Luther, dat we het pas kunnen begrijpen als we er middenin staan. En ik denk dat hij ook wel een beetje gelijk heeft. Sommige dingen kun je ook niet helemaal volgen. En sommige dingen, ja, er zijn mensen die rekenen en die rekenen en die weten van alles bij elkaar. Maar ik vind het nog wel eens een beetje lastig. En dan denk ik van nou, het gaat mij om die toekomst die mij te goed is. De toekomst die gaat beginnen. En weet u, dat is een toekomst waarvoor ik niet bang hoef te zijn. Want het is een toekomst waar God zelf aanwezig is. Voor mensen die niet geloven is het veel lastiger. Want wat voor toekomst hebben die? We kunnen er echt niet omheen dat er op dit moment ongelooflijk veel gebeurt in deze wereld. En via nauwelijks filtering komt ook alles via nieuws bij ons binnen. En we weten het als ergens in Congo mensen elkaar het leven zuur maken en ook doden komen. We lezen het als in Sudan van alles gebeurt. We lezen van de Oekraïne dat de raket in een ziekenhuis inslaat. We weten wat er gebeurt in Gaza en in Libanon en op de Westbank. We weten het. En het bedrukt ons ook wel eens. En al die berichten in de kranten worden wel eens somber van. Kerken die leeglopen, mensen die het geloof vaarwel zeggen, dat komt wel bij ons binnen. Dat is ook een klein beetje de storm voor de stilte. Maar daar gaan we het zo nog over hebben. En dan toch denk ik, in al die dingen die nu plaatsvinden, mogen we dankbaar zijn dat wij christenen zijn. Want we zijn natuurlijk mensen. En de toekomst en het heden komt ook bij ons binnen. Maar wij mogen weten dat wij een perspectief hebben. Een perspectief waaraan wij ook denken, juist in deze lijdenstijd. Als ook het licht mag schijnen in een donkere tijd. Want wij hebben Christus. Wij hebben de opgestane Heer die bij ons is. Iemand zei ooit eens, door wat Christus gedaan heeft in zijn opstanding, is nu eenzaamheid tweezaamheid geworden. Want we zijn in alles verbonden met Christus. En staan we bij de wieg van een klein kindje en hebben we misschien een kleinkind bij ons op de arm, maken we het mee dat er kleine kindjes op bezoek komen, dan weten we ook Christus is daarbij. Maar ook als we naar het ziekenhuis gaan, ook als iemand in bed ligt die er niet meer uit kan, weten we ook Christus is daarbij. En ook Christus houdt op zijn eigen manier ook die hand vast, zoals die ook onze hand vasthoudt, ook als we misschien een moeilijk gesprek hebben, ook als we misschien op bezoek gaan bij mensen. Van de week was ik op bezoek bij een moslimfamilie, die vierden dan de einde van de Ramadan. En die zei, komen jullie bij ons eten? En we zaten daartussen en toen dacht ik, hier is Christus ook. En we hebben mogen vertellen van dat wij Jezus kennen, die altijd bij ons is. En het mooie is, waar de moslim alles moet verdienen, krijgen wij alles voor niets. Christus kijkt niet naar wat wij zelf inbrengen, maar die kijkt of we hem binnen willen laten. Dat is de kracht ook van geloof. En dan mogen we ook weten, hij is bij ons. De Zoon van God is bij ons, is bij ons verbonden. En we weten het, hij neemt niet onze problemen van ons weg, maar hij helpt ze te dragen. Hij is erbij, ook bij een sterfbed, ook bij een begrafenis. Want wij hebben een perspectief van een leven na dit leven. Ons aardse lichaam zal ooit sterven, maar we zullen bij hem zijn. Ons geestelijk leven, ons zijn, zal bij hem zijn. En ooit, denk ik zelf, zullen er ook een groot weerzien zijn in de hemel, dat we ook diegenen weer terugzien die ons ontvallen zijn. Dat is mijn overtuiging. Ik ben niet bang voor de toekomst. Ik ben niet bang om te sterven, want ik weet, hij is bij mij. We hebben een perspectief. En ook in het nu. Ik zei al, een Amerikaan heeft ooit eens een boek geschreven en dat heette De Storm voor de Stilte. Wij kennen het andersom, we hebben het wel eens over de stilte voor de storm. Nee, hij had het over de storm voor de stilte. En hij beschreef ook dat we nu in een tijd zijn waar het stormt. Nou, volgens mij als je niet de krant leest en niet naar de radio luistert, dan weet je dat ook niet dat er een storm is. Maar wie dat wel doet, weet, het stormt om ons heen. Niet vanwege die rare meneer in Amerika of die vreemde vogel daar in Moskou, maar het stormt om ons heen en het is ook vlak bij ons. Maar die storm vertelt ook van een stilte. Hij maakt het onderscheid. Hij zei, er is een kleine stilte, de stilte dat wij onze zorgen bij de Heer Jezus kunnen brengen. Want de opgestane Heer die bij de Vader is, die luistert mee, die pleit voor ons mee. We zijn met hem verbonden. Dat vieren we bij het avondmaal. Als we de beker nemen, dan zeggen we erbij, dit is de beker van het eeuwigdurend verbond door het bloed van Christus. En het bloed is het stuk van het avondmaal wat we vieren bij de beker, wat ons schoon was van alle verkeerde dingen die we hebben gedaan. De straf wordt weggespoeld. En dat wordt een eeuwigdurend verbond. We zijn voor altijd met hem verbonden. Dat is wat daar ook gebeurt. De Bijbel heeft al die stormen wel verteld. Maar die vertelt ook, er is na de storm is het de stilte. De stilte van dat je je zorgen nu bij hem kunt brengen, dat is de kleine stilte. Maar de stilte waarvan we lazen in Jesaja 11, heeft ook te maken met de grote stilte. De tijd die gaat komen dat de kanonnen zwijgen, dat er geen granaten meer ontploffen. Dat geen mensen een ander meer steken met een mes, om wat voor rare reden dan ook. Dat het de stilte mag zijn dat mensen ook elkaar niet meer uitschelden. Dat de rijdende rechter rustig in zijn autootje kan blijven zitten. Dat we mogen weten dat het goed is op deze wereld. En dat we elke dag tot de Vader mogen gaan. Hij heeft het toch beloofd. Er zal toch een huis zijn met vele woningen waarvoor hij ook een plek voor ons heeft. Dat is de grote stilte. De stilte die we nog gaan weten. Goede Vrijdag is het moment dat het oude verbond is gestorven en dat het nieuwe verbond is binnengekomen. En met de opgestane Heer van Pasen vieren we het, dat het iets is wat ons nooit meer zal verlaten. Hij is er altijd bij. En daarom hoeven we niet bang te zijn voor de storm. Maar mogen we uitzien naar de stilte. Want al onze zorgen, al ons verdriet, al de dingen waar we blij mee zijn, mogen we delen met hem. Want hij is erbij. Jezus is als eerste opgestaan en hij is niet meer gestorven en wijst ons zo de weg naar wat gaat komen. Jesaja 11 vertelt van een prachtige toekomst. Jesaja 11 vertelt van de stronk van Isaïe. De stronk van Isaïe is de vader van David. En in de lijn van David, zo is ook ons voorzegd, komt de Messias. En de Messias is gekomen 2000 jaar geleden. Met kerst hebben we zijn geboortedag gevierd. Hij is bij ons geweest. Hij heeft hier op deze wereld heeft hij zijn rondgang gemaakt. Hij heeft in woord, maar vooral ook in daad laten zien hoe groot die liefde van God is. Hij was gerechtigd. Dat wil zeggen, hij had de macht om zonden te vergeven. Om goed te doen, om de mensen te vertellen, dat is goed en dat is niet goed. Hij liet hier op aarde het karakter van zijn vader zien. Het karakter van een vergevende God, wat wij niet verdiend hebben. Wat we niet behoeven te verdienen. Maar het is dat hij ons die genade wil geven, daar hebben we zo net van gezongen met Amazing Grace, die genade wil geven om niets. Hij was degene die ook de gerechtigheid droeg, want hij was degene die niets fout heeft gedaan. En toch, hij is voor ons gestorven. Waarom? Om ons een toekomst te bieden. En de opgestaande Heer heeft al het mogelijk gemaakt dat hij nu al bij ons is. Nu nog in de kleine stilte, de stilte dat we ons nog steeds bij hem kunnen voegen, maar die nog niet volmaakt is. Maar ooit komt de volmaakte stilte. De stilte dat letterlijk een klein kindje bij een adder kan zijn. Een adder die hem niet bijt, zodat het kindje sterft. Dat we het mee kunnen maken dat een leeuw en een rund samen stro zitten te eten. Dat we het mee kunnen maken dat een panter bij een bokje ligt. Dat we het mee mogen maken dat een wolf bij een lam kan liggen. Zonder dat hij dat diertje wat aandoet. Dat is de grote stilte. Dat is iets wat onze toekomst is. Dat is hetgene waardoor ons leven ook die zin krijgt. De grote stilte komt nog. De tijd dat echt alles zwijgt wat fout is. En dat alles wat klinkt het gejubel is voor die God die groot is. Het Oude Testament staat er vol mee wat er gaat gebeuren. We weten alleen nog niet wanneer. Wanneer het allemaal zal plaatsvinden, zei Jezus zelf tegen de discipelen, daar weet niemand wat van, behalve de Vader in de hemel. En wij, we mogen wachten. We mogen uitzien. We zijn in de lijdenstijd. We zien uit naar Goede Vrijdag. We vieren het. We beleven het. En in het avondmaal ondergaan we het. Jezus is gekomen op aarde om te sterven voor ons. Het kruis is leeg. Want hij is opgestaan. Hij is bij ons. Als eerste die is opgestaan uit de dood. Wetend dat als aardse lichaam van ons zal sterven, dat ons geestelijk lichaam door zal blijven leven. Er is een grote stilte. Er is een toekomst. En het licht wat schijnt in de lijdenstijd vertelt van die grote toekomst die we nog te goed hebben. Hoe lang het nog duurt, ik heb geen idee. Als ik alle gekkigheid in de wereld om me heen zie, denk ik nou, het kan niet lang meer duren. En sommige mensen menen dat heel zeker te weten. En ik denk, net als Luther, ik zal het wel zien als het zover is. Maar ik ben er niet bang voor. Ik zie er naar uit. En ik hoop ook dat u mag uitzien naar een toekomst die groot is. In lijdenstijd staan we stil bij het lijden van Christus. We staan stil bij de opstanding dat hij altijd bij ons is. We staan stil naar een toekomst die hij voor ons voorbereid heeft. Een toekomst waarbij alles goed is. Een gedicht van Van der Vries klinkt: u heeft het licht geroepen. Uw eerste woord, dat alle woorden voorafgaat. En zie, het was goed. En daarom zoeken wij uw aangezicht om wat niet goed is. Wat niet gaaf is. En wat met uw goede schepping vloekt. Het gebroken leven. De verdampte hoop. De verloren liefde. Het vergoten bloed. De betraande ogen. Maar u houdt uw schepping gaande in Jezus uw Zoon. Het was avond, het was morgen, de derde dag. En zie, het was goed. En daarom durven we u lastig te vallen met onze teleurstelling, onze eenzaamheid, onze doodsangst, ons korte blik en ons ongeloof. Maar u zult uw schepping voltooien. U houdt onze wereld aan uw hart. En u beschijnt haar met een nooit ondergaande zon van genade en erbarmen. Wat we gaan zingen is lied 314. We hebben een heerlijke koning.
Thank you.
Vader, we zongen het, u bent mijn rust. En rust mogen we associëren ook met stilte. Als we in rust zijn, is er niet in ons voortdurend een of andere kracht die maakt dat we overeind willen springen om van alles te doen, om goede daden te verrichten, om verstandige woorden naar buiten te gooien. Maar we mogen rusten in u, want het is gewoon goed bij u. We weten, Heere God, dat wij het niet verdienen, maar dat we het wel krijgen. En dat uw aanwezigheid in ons bestaan genade is. Genade die we niet verdiend hebben en toch gekregen. Maar daarmee is het ook goed. U hebt ons genoemd tot vergeven mensen. En als vergeven mensen mogen we met u ook opstaan en de dag doorbrengen. Mogen we ook de dingen van deze wereld ook samen beleven. En weten dat u erbij bent, ook bij die dingen die wij niet begrijpen. Ook de gebeurtenissen rondom ons, de onrust, de zorgen, de mensen die elkaar ook naar het leven staan. Heren, we leggen het maar neer bij u. En dat is rust. Dat is de kleine stilte die we mogen hebben doordat de stemmen in ons zwijgen. Dat we niet meer hoeven te roepen, want u weet wat in ons omgaat. Dat we niet allerlei dingen meer hoeven uit te schreeuwen, moeilijke woorden moeten verzinnen, want u kent ons. En samen met u gaan we rustig zitten en wachten op wat u voor ons gaat doen. Zoals u dat ook zo mooi zegt in die psalm, in de ochtend leg ik het voor en ik zie uit. Zo leggen we het u ook voor. Ook de zorgen die wij in ons leven meemaken. De zorgen, Heren, die we hebben om de wereld rondom ons, maar ook de wereld vlakbij ons. Aan ziekte, aan de zorg die we mogen hebben voor familieleden die niet meer verder kunnen. De zorg die we hebben voor familieleden die alleen zijn komen te staan. Heere God, we leggen het bij u neer. De dingen die we voor onszelf hebben, ook als onze gezondheid niet meer doet wat die zou moeten doen. Als we graag zo meer zouden willen doen dan dat we kunnen. Heer, we leggen het maar voor u neer. We leggen het voor u neer dat er zoveel mensen zijn die u in de steek laten. Dat kerken leeglopen, dat jonge mensen de weg naar de kerk niet meer kunnen vinden, maar soms ook de weg naar het geloof kwijt lijken te zijn. Heren, we leggen het voor u neer. Voor diegenen voor wie Pasen weinig meer is dan een haas en wat chocolade-eitjes en misschien nog een paasbrunch. Heer, we leggen het neer en we zien uit wat u gaat doen. En als u ons kunt gebruiken om uw woord in een donkere avond te laten vertellen. Om te vertellen van Jezus als we ook in contact komen met andere geloven. Heren, gebruikt u onze woorden dan. Gebruikt u onze daden dan, onze handen. Gebruikt u, Heere God, dat wat wij ook uitstralen over onze liefde voor u. Ons weten dat we op deze wereld niet alleen zijn, maar dat u bij ons bent. Gebruikt u ons maar, zodat wij op ons kleine plekje ook een lichtje mogen zijn. Jou in jouw klein hoekje en ik in het mijn. En we danken u, Heere God, dat u in de storm van het leven ons nabij bent. Dat door ons heen ook dat oude lied mag klinken, ruwe stormen mogen voeden. Overal om mij heen zijn nacht, moet ik lang uw hulp verbieden. Het is uw liefde die op mij wacht. En zo, Heere God, willen we u ook danken dat we u kennen. Dat eenzaamheid tweezaamheid is. En ook al is het leven moeilijk, u bent bij ons. Want u deelt onze zorgen, maar u deelt ook onze vreugde. Ik bid, Heere God, dat de lijdenstijd, de zondagen die nog komen, en dat ook Goede Vrijdag en Pasen, ook in deze gemeente, een bijzondere tijd mag zijn. Een tijd die wijst op een tijd van nu dat u erbij bent. En een toekomst, Heren, die we van u krijgen. En die bevrijd is. En waar we naar uit mogen zien. Amen. Ik zou u willen vragen of u wil komen staan. Dan zingen we na de zegenbeden ook dat lied Jezus leeft in eeuwigheid. En dat is 307. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de aanwezigheid van de Heilige Geest zijn met u allen totdat Hij komt. Halleluja. Amen.